Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwijn en Pim Cedé.
En in de geur van kibbeling nemen wij deze podcast op. Want ik heb kibbeling moeten halen voor Mike Verwij.
Ja.
Wat was de weddenschap ook alweer, Mike?
De kibbeling was heerlijk.
Je hebt hem al opgegeten.
Meen je dat nou echt? Ik wist te melden dat Ajax
er niet uit.
5 doelpunten verschil of meer zou winnen.
Ja, ik moet zeggen, tegen ADO Den Haag.
In Amsterdam-Noord, bij Henny Schilder, is het lekkerdere kibbeling.
Ja?
Maar deze kibbeling was uitstekend.
Oké, ik probeer iets rustiger te zijn, want we hebben feedback gekregen dat we niet te veel door elkaar heen moeten praten. Volgens mij doe ik dat vooral heel veel.
Hoe is Omega, dat is een of andere supermarktstore of zo.
Nou, dat is bij de kraam bij station Sloterdijk.
Ah, het ziet er niet uit.
Nee, hij is wel lekker hoor.
Maar ik heb net ook een hap gegeten en ik heb gelijk genoeg. Er zit ook gewoon een heel korstje op die saus, man.
Komt omdat jij vrij lang op je liet wachten.
Oh ja.
Okay.
Maar ik wilde wel wat anders zeggen en dat valt me wel een beetje tegen. Want na weken podcast opnemen denk je toch dat je een band hebt.
Ja.
Dat het goed gaat, dat het leuk is.
Ja.
Maar ik kijk van de week op Twitter en dan blijkt het hoogtepuntje van Pim Cedé samen met een vlammende Jan Uriot de showbiz doornemen.
En weer een nieuwe aflevering van onze wekelijkse showbiz show. Wat vindt Jan? Jan Uriot, jij deelt er met mij wat jou allemaal is opgevallen. Jouw 3 punten natuurlijk.
Zeker.
Heb je weer lopen erger of valt het al mee?
Aan één ding heb ik me lopen erger, maar dan komen we aan het einde van de aflevering komen we daarop terug.
Wij komen gewoon op het tweede, derde, vierde, vijfde plan.
Ja, je hebt eerst Wouter de Winter, dan heb je me gezien. Mijn moeder en daarachter komen jullie.
maar Jan Uriot, was je hoogtepuntje?
Ja, dat is een beetje tong in cheek, hè. Het is leuk met Jan. En het is guilty pleasures, laten we het zo maar noemen. Jan heeft wel...
Er is ook zoveel gebeurd in die showbiz deze week.
Gebeurt veel in de showbiz, ja. Zeker.
Wat is er allemaal gebeurd dan?
Bilal Wahib natuurlijk, ja. Onder andere. Vonden jullie daarvan?
Ja moet ontzettend domme lul natuurlijk.
Ja.
Hè? Ja, dat is niet slim. Dat is niet slim. Maar ja, zelfs als je gewaarschuwd wordt onderweg en je blijft toch maar doorgaan, ja, dan zou je op de blaren moeten zitten. Maar voor dat ventje is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dat is
natuurlijk... Het is goed dat hij gisteren niet bij Boging zit. En het las ook nog iets over die Moskovits of zo. Die advocaat of die manager van hem. Die alleen bij Goed Nieuws vooraan staat en anders onbereikbaar is. En dergelijke. Nou,
ja.
De,
hoe is het gemoed? Verder, Valentijn, hoe is het oranje gevoel op dit moment?
Nou, dat is niet echt lekker. Dat ziet daar niet echt helemaal florissant ziet dat eruit. En zeker, oké, je kan best wel verliezen van Turkije, maar ja, niet op deze manier. Niet met 3-0 achterkomen en dan uiteindelijk met 4-2 verliezen. Ja, ja, bijna zonder slag of stoot gewonnen geven. Zeker tot 3-0, niks gezien. Niks, geen uitstraling, heel weinig. En dan met zo'n achterhoede, met De Ligt, Blind, Frenkie de Jong er vlakbij. Dat is volgens mij een achterhoede van 200 miljoen. Die gewoon door een 35-jarige Turkse reservespits van Lille ondersteboven wordt gevoetbald. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren. En erg is dan, kijk, die WK-kwalificatie heb je nog 9 wedstrijden. Maar je hebt nu 2 wedstrijden, die win je gewoon dik. Letland en Gibraltar.
Ja.
En dan ga je naar de EK.
Nederland oppassen.
Ja, maar dan ga je naar het EK. Dus nou, en dat... Er is dus geen enkel moment, geen meetmoment meer tot het EK. Ja. Het EK wordt het volgende meetmoment. Nou, als jij weet wat dat gaat worden, nou, dan ben je een hele knappe jongen. Maar ik denk dat Frank de Boer ook niet weet waar zijn elftal staat.
Ja,
op het begin van het EK.
Wat ik wel heel vreemd vond, gisteren was er een mogelijkheid om Memphis Depay te interviewen.
Mm-hmm.
Ja, en dat er na afloop een stemming is van de media zien het allemaal veel te somber in. De sfeer is goed en wij gaan het met z'n allen doen. Ja, nou, ik wens ze heel veel succes. Kijk, en wat Fanta zegt tegen Letland en Gibraltar winnen ze wel. En Dick ook waarschijnlijk. Maar op het EK, dan moet het echt gebeuren. Want anders kan wel eens een hele vervelende stemming gaan ontstaan.
Ja, vooral ook van die politieke antwoorden zijn. De sfeer is goed, maar als je toch met 4-2 verliest, dan kan de sfeer toch niet goed zijn. Nee. Bij een topsportklimaat. Dus ja, dat begrijp ik niet. Maar en heel Nederland die heeft er waarschijnlijk ook geen kijk op. Want heel Nederland heeft zich dood zitten erger aan dat Nederlands elftal. In ieder geval alle kijkers. Dus ja, dan neem je jezelf in de maling en heel Nederland in de maling. Dus ja, dat kan je beter niet doen. Kom er gewoon vooruit voor hoe de vlag er werkelijk voor staat.
Ja. En als landen zich achter heel veel pech verschuilen, vind ik dat echt een hele slechte analyse. Natuurlijk zat het niet mee. Puntertje dat via de lichte doel in vliegt, een penalty. Ja, de eerste drie schoten op doel staat het 3-0. Maar er mankeerde natuurlijk wel veel meer aan dan dat het alleen pech was.
Ja, een paar details, ja.
Zullen we dat fragment, want de persconferentie, we nemen dit op vrijdag op, de persconferentie van het Nederlands elftal, die was zojuist. En toen ging het inderdaad ook over of Frank de Boer geïrriteerd was door de kritiek die er op het spel kwam. En daar zei hij toen het volgende over.
Dan hebben ze het opeens bijvoorbeeld, denk ik, over het breien of zo. Terwijl volgens mij hadden we de hoogste aantal in de laatste wedstrijden van balsnelheid en vooruitspelen. Dus het is niet zo dat wij rustig aan hebben gedaan. Kijk, eens een tegenstander, ik weet niet of je gisteren Spanje-Israël hebt gezien. Ja, dan is het ook verschrikkelijk lastig om tegen te spelen. En ja, dan probeer je gaatjes te vinden. Ja, die zijn heel moeilijk en dan moet je soms risico's innemen. En dat doen we ook.
Ja, had je die wedstrijd gezien ook?
Waar de deze wedstrijd van nee. Frank, die heb ik niet gezien. Nee. En ik vond het wel degelijk breien. Het was maar op korte afstand naar elkaar en zo. En dan kan de balsnelheid wel heel hoog zijn. En veel ballen naar voren. Maar waar speel je de ballen naar voren? Kijk, die cijfers die halen ze altijd naar voren op het moment dat ze zich erachter kunnen verschuilen. Dus wat dat betreft, deze wedstrijd heb ik zo helemaal niet gezien. En die heeft niemand gezien. En als hij die wel heeft gezien en hij haalt hier bepaalde positieve punten uit. Nou, dan wordt het helemaal gevaarlijk.
Ja.
Want als je je hierdoor laat leiden door dit soort cijfers en dit soort gevoel, dan... pas dan maar op je tellen met dat Nederlands elftal, met het EK voor de deur, dadelijk.
Nou, Valentin heeft Spanje-Israël ook niet gezien. Maar Frank de Boer heeft hem ook niet gezien, want dat was Spanje-Griekenland.
Niet?
Die hebben helemaal niet tegen Israël gespeeld.
Oh ja, Spanje-Griekenland 1-1 natuurlijk.
Ja, okay. Dat vind ik altijd een beetje goedkoop om daar iemand op af te serveren.
Ik hoop niet dat hij de wedstrijd wel heeft gezien en dat hij dus echt dacht dat Spanje tegen Israël speelde.
Ik heb vanochtend Frank de Boer ook gehoord bij 538... die hun contract hebben verlengd met de KNVB. Okay. Goede mediapartner, heb ik gehoord.
Ja.
Maar zonder enige commerciële achtergrond hoor, zeg ik dit. Maar toen zei hij wel, gaf hij Van het Schip en Aaron Winter alle complimenten voor top resultaat natuurlijk. Maar
heb je die penalty gezien?
Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb een heel klein stukje gezien.
Die Grieken kregen een penalty. Nou, er is echt nog nooit zo de bal gespeeld. Alleen die Spanjaard gleed door tegen het been van die Griek.
Ja.
Italiaans scheidsrechter, geen VAR. Hup, strafschop.
Ja.
En zelfs van de Griek over die VAR in Nederland en over die doellijntechnologie. Ja, schande, dit en dat. Ja, je bent er als Nederland beter natuurlijk zelf bij. Maar op het moment dat 3-0 staat en je geeft gas, dan maak je in 2 minuten twee goals. Dus het kan wel.
Ja.
Maar op het moment dat je helemaal geen dynamiek in je elftal hebt en het straalt niks uit en je hebt bijna geen idee, je zag ook bijna geen idee, dan denk ik van je moet je vooral bij jezelf te raden gaan.
Ja.
En
anderen. Weet je wie ook vond dat er een VAR bij had moeten zijn? Pieter de Jong, de champ.
Ja, de champ.
En weet je wat nou zo leuk is? Want ik zat de wedstrijd te kijken, Turkije-Nederland, en toen dacht ik van nou, ik ga de champ even volgen op Twitter. En toen volgde die me terug, toen dacht ik van nou, dan moeten we eventjes contact houden en even voor deze podcast misschien een bijdrage van de champ krijgen. Het was wel grappig, hij zit nu in Mozambique bij zijn vrouw, want zijn vrouw die komt uit Mozambique. Hij heeft even geen baan meer, het is gestopt bij Platinum in Zimbabwe. En dan zeg ik al meteen het antwoord op de prijsvraag. Maar we maken zo bekend wie de winnaar daarvan was. Want hij heeft dus inderdaad in Zimbabwe gevoetbald of gecoacht. Maar dat interview dat begon zo, was wel grappig. Kun je even luisteren, want het was nogal onrustig in Huizen de Jong.
In 2014 in een hele grote club getraind. In Leopas. Dat is te vergelijken met Feyenoord, Ajax. Fans. Die club die heeft...
De deur gaat open volgens mij, hè?
Ja. Eén moment.
Inbrekers.
Mijn hond is buiten.
Klinkt gevaarlijk. Of
wat is die?
Wat zijn het voor honden?
Ja, nee. Het is een heel klein hondje. Alleen hij heeft een hele grote mond.
Ja, nou ja.
Net zoals Pieter.
Ja, dat zei ik ook nog. Van is die hond die praat net, die schreeuwt, blaft net zoals jij Engels praat. Ja. Zullen we meteen, jullie zitten er lekker in.
Maar is
nog
Pieter is vrij dus voor...
Hij is beschikbaar, heb ik het ook over gehad.
Voor assistenten bij Frank de Boer misschien.
Laten we, want het leuke is, hij komt zo met zijn ideale opstelling voor het Nederlands elftal. Okay. Hij doet trouwens de groeten. Hij vindt jou een hartstikke goede duider.
Ja.
Maar misschien kunnen we meteen even een ander fragmentje. Want ja, het is flauw dat hij de hele tijd natuurlijk wordt geconfronteerd met dat Engels van hem. Maar ik kon het toch niet helemaal laten. Dus het ging zo.
Played a very well. We starten very agressief. High pressure. Create a lot of chances. Lot of control. Lot of possibilities.
Kijk, ik ben de eerste die toegeeft dat mijn Engels niet zo vloeiend is misschien als die van jou of als Linda de Mol. Ik spreek Engels met een behoorlijk Nederlands accent. Maar iedereen waar ik mee werk, en dan heb ik het over spelers, begeleidingsstaf en andere mensen, ja, die verstaan me uitstekend.
Ja. Linda de Mol, die spreekt heel goed Engels. Ik zei nog Linda de Mol.
Die spreekt heel goed Duits.
Hij spreekt Linda de Mol goed Duits, maar geen Engels.
Ja, jij spreekt wel heel goed Engels.
Ik spreek uitstekend Engels, maar het was een gezellig gesprek.
Hoe zeg je kibbeling in het Engels?
Kat, iets met kat, denk ik. Hè? Dat is kabeljauw. Maar het was wel grappig inderdaad, want in dat gesprek ging het dus elke keer over wat hij bereikt had in zijn carrière. Dus hij heeft echt Zimbabwe, hij had al aanbiedingen nu uit Libië, Saoedi-Arabië uit mijn hoofd en Angola volgens mij.
Ja.
Maar hij is beschikbaar.
Dus, ook voor Nederlandse clubs.
Ja.
En voor, misschien voor de KNVB.
Ja,
en zoek nog een technisch directeur. Kan hij dat ook?
Nou, vast wel. Huh? En hij, wat ik wel leuk vond om te horen is dat hij dus heel veel gevraagd wordt nu voor allerlei dingen. Ook voor het inspreken van boodschappen. En dat doet hij dan wel. Maar daar geeft hij het geld dat hij ermee krijgt, geeft hij aan dat goede doel van Kasper. Hè? Van Kaspertje.
Kasper van Eyck.
Ja, precies. Dus daar geeft hij dan het geld aan. Dus dat vond ik wel
support,
mooi.
Ja, want Chris Woerts is een manager geworden, toch?
Ik zocht contact met hem. En toen was het van, ja, het moet via Chris Woerts. Maar ik heb Chris Woerts, misschien dat hij luistert naar de podcast. Ik heb hem een appje gestuurd, maar hij heeft niet gereageerd. Toen dacht ik van, nou ja, goed. Dan
viel er niks te verdienen.
Dan doe ik het bij Chris. Chris was even druk met zijn bitcoins.
Die zit in de bitcoins, ja. Maar zullen we eerst even naar de stellingen gaan en dan door babbelen over het Nederlands elftal?
Dan krijgen we later de elf van Pieter.
Nee, die krijgen we later. Dat is een teasertje. Frank de Boer ongeschikt als bondscoach Oranje.
Oneens.
Je moet doorselecteren en bijvoorbeeld Drommel in de goal zetten bij het Nederlands elftal.
Oneens.
Heb je gedronken? Oneens.
Ja. De volgende interlandperiode moet Wout Weghorst wel worden geselecteerd.
Eens.
Peter Bos, die komt tekort als toptrainer.
Oneens.
Eens.
En Dirk Kuyt, die moet herexamen doen bij Feyenoord.
Is dat zo?
Ja, hij heeft een examentje gedaan.
Dat hij verloren heeft.
Toen verloor hij meteen met 1-0.
Ja maar dat zegt niks over of jij wel of niet geslaagd bent.
Eens.
Nee, oké.
Eens.
Ik bedoel, Dick Advocaat verliest ook.
Ja, dat klopt. Maar jij bent het eens ermee.
Ja,
dit examen moet over.
Ja. Oneens.
Oké. Heb ik gedronken? Nou, weet je, ik wil daar toch wel wat over zeggen. Want je kan met die oudere keepers elke keer doorgaan. Maar moet je niet eens een keer, het klinkt misschien heel raar, ik noem nu Drommel. Maar gewoon echt met een jonge keeper.
Dit lijkt wel een kaasje. Het lijkt wel een kaassoufflé. Is het nou een kaassoufflé of kibbeling?
Nee, het is kibbeling. Het is kibbeling. Okay. Maar dat vond jij heel raar, dat ik dat zeg?
Ja, als je Drommel nu op doel bij het Nederlands elftal wil hebben, dan vind ik dat wel heel raar.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat Tim Krul in zijn carrière, denk ik, 3000 betere wedstrijden heeft gespeeld dan die wedstrijd in Turkije. Die derde goal had hij ook wel schuld aan.
Bij trap?
Ja. Nou, ja, maak je ook een raar hupje. Moest hij gewoon...
Hij mag niet echt lekker naar de hoek nemen.
Nee.
Hij was ook niet ready, hè?
Hij was niet ready, zei de boer.
Maar ja, het schijnt ook wel lastig te zijn voor een keeper als je 3 minuten voor de wedstrijd hoort dat je moet keepen. Maar hij had het natuurlijk veel beter moeten doen dan hij doet. Hij doet het in Engeland wel goed.
Je moet altijd ready zijn, Mike.
Wat zeg je?
Je moet altijd ready zijn.
Ja, jullie zijn ook ready voor deze podcast, toch?
Ja, als je meegaat, dan ben je ready. Ja. Sint-Justen moet ook ready zijn. Die zit op de tribune.
Ja.
Wel ready.
Ja. Ja, maar het is een beetje gekscherend gezegd. Maar
Drommel moet je niet meenemen. Het is wat Mike zegt. Je moet ervaren mensen hebben die ooit wel een Europese wedstrijd hebben gespeeld. Je zag aan Drommel, hij wordt een beetje in de media genoemd. En hij wordt gelinkt aan PSV en Ajax. En er zijn er wat problemen. En hij speelt tegen AZ. Nou, hij zag gelijk door het ijs.
Ja,
wat moet je dan mee? Moet je die dan bij Nederland zelf
gaan
meenemen?
Maar om jouw stelling even helemaal onderuit te halen.
Ja.
Stel je voor dat je Drommel had meegenomen en Krul keept. En die krijgt na 10 minuten een rode kaart. Dan moet Drommel erin bij Turkije uit. Dus nou, ontzettend goed dat hij Stekelenburg had meegenomen. En niet Drommel.
Ja, dat maar is goed, ook de beste keeper.
Maar als je de Stekelenburg. Ja, 38.
Ja, wat maakt dat nou uit?
Als je 104.
Jij mag die podcast er ook presenteren op je
44. Ik ben hartstikke jong, 41. Nou ja, maar goed, het is een beetje scherp neergezet. Maar het gaat even ook om de keuzes die de Boer maakt. Ook misschien in de opstelling zoals hij die tegen Turkije speelde. Als je de 11 erbij pakt, zijn er dan keuzes waarvan je zegt van ja, daar heeft hij gewoon verkeerde poppetjes neergezet?
Ja, ik vind de keuze voor Tete. Ik vind overal Tete wel een betere voetballer. Uiteindelijk denk ik dan Dumfries. Maar iemand die 2 jaar niet bij Oranje is geweest, dan bij Turkije uit, laat hem spelen. Terwijl de Boer zelf aangaf dat de trainingstijd tot die wedstrijd wel heel erg kort was. Er waren 2 korte trainingen voor. Er werd al op woensdag gespeeld, terwijl een heleboel spelers nog op zondag en op zaterdag hadden gevoetbald. Dat vond ik een rare keuze. En volgens mij komt dat morgen ook in zaterdag ook in de analyse van Fante naar voren. Berghuis speelde niet tegen Bosnië op het moment dat hij in topvorm was. En gisteren op woensdag speelde hij wel tegen Turkije op het moment dat hij bij Feyenoord niet in vorm is.
Ja.
Dat vond ik ook een rare keuze.
Ja. Maar verder,
Martin de Roon. Je weet dat je veel aan voetballen toekomt. Je weet dat je de ruimte krijgt van die Turk om aan de bal op te bouwen en alles. Ja, dan kom je met Martin de Roon. En dat is misschien goed tegen hele sterke tegenstanders om een beetje het balans op het middenveld te houden bij balverlies en dergelijke. Maar Martin de Roon kwam heel vaak aan de bal. En bij balverlies, bijvoorbeeld uit 2 corners vallen 2 goals. Ja, daar staat Martin de Roon eigenlijk voor dan. Maar ik denk graag vanuit balbezit. En dan zie ik veel liever Gravenberg of Klaassen. Op de positie waarop de Roon speelt, dan nog liever Gravenberg. En die maakt gewoon een hele goede periode door bij Ajax. Ja, kom op, dan zet je zo'n jongen in. Nou ja, die mag dan 8 minuten nog invallen. Ja, dan kan hij weinig uitrichten. Maar ja, daar blijf ik bij. Oké, als die trainers zo graag balans willen hebben op hun middenveld, zet hem erop tegen Duitsland en tegen Frankrijk. Maar niet tegen Letland. Ik denk ook niet dat hij speelt tegen Letland. Niet tegen Turkije, niet tegen Gibraltar. Ja, het doet gewoon pijn op het moment als je hem aan de bal ziet. Dus,
ja, dat was natuurlijk heel zuur voor Frank de Boer. Je zet Davy Klaassen in. Was natuurlijk bij Ajax ook de speler in vorm. Alles wat hij aanraakt bij Ajax is ongeveer een goal op dit moment. Heel vaak de 1-0. Hij komt erin en maakt gelijk een schitterende goal.
Ja, prachtige goal, ja.
Dus ja, achteraf kun je wel stellen dat hij misschien beter met Klaas had kunnen beginnen. Ja. Misschien wel moeten beginnen.
Ja, jij bent in Turkije geweest, toch?
Nee.
Zijn wij niet in Turkije geweest?
Nee.
Allebei niet. Ik zag wel een paar verslaggevers daar. Dus je hebt vanuit huis uit geschreven.
Ja, omdat je bij terugkomst 10 dagen in quarantaine zou moeten.
Oké. Dus hoe de chemie is, dat is, kun je dat wel inschatten nu? Bij de spelers onderling, richting de bondscoach?
Ja, dat kun je wel inschatten, denk ik.
Ja.
Ik denk dat ze zich minder comfortabel voelen op dit moment dan ze zich altijd onder Koeman hebben gevoeld.
Mm-hmm.
Ja, kijk, daar hoef je ook niet per se voorbij te zijn, hè? Kijk, je kan bijna nooit echt meereizen met een groep meer. En je kan niet in het hotel.
Nee.
Het enige wat je natuurlijk is dat je contacten legt met deze of gene. En dan hoort hoe of wat. Dus, en dan merk je wel dat deze spelers onder Ronald Koeman, die zijn er gewoon tot grote hoogte gestegen. En Frank de Boer is een hele andere soort aanpak dan Ronald Koeman. Ronald Koeman, ja, dat is een autoriteit. Heeft heel veel gepresteerd. Kan zeggen dat hij bijna bij iedere club waar hij gezeten heeft prijs heeft gewonnen. En nu zien ze hem ook weer acteren bij Barcelona. En Barcelona heeft hij toch kunnen reanimeren. En als je ziet het plezier waarmee Messi voetbalt. Nou, dat is de beste voetballer van de wereld. Nou, die liep met zo'n sick te voetballen. Het eerste half jaar. En die speelt vol plezier. En het spat er gewoon vanaf. Ja, en dat missen die jongens natuurlijk. Die missen de chemie tussen Koeman en die jongens. Die was gewoon heel goed. Hij kreeg de paai altijd aan het voetballen. Hij kon hem triggeren. Hij wil hem ook niet voor niks nu naar Barcelona halen, omdat hij weet dat hij wat extra's voor hem kan doen. En ja, dat heb je bij de Boer gewoon niet. Je voelt gewoon dat het... Ja, het...
Maar waar zit het dan toch in? Want jij hebt de Boer natuurlijk al ontzettend lang gevolgd, ook als coach van Ajax nog. Daarna heeft hij een hele moeizame periode. Wat is nou hetgeen dat die trigger, die chemie, dat het, ja, ik heb de persconferentie van vandaag ook gezien. Dat straalt nou ook niet echt enorm veel enthousiasme uit. Wat gaat er mis?
Ja, laten we vooral ook wel beseffen dat Frank de Boer het bij Ajax geweldig heeft gedaan. Hè?
Ja.
5,5 jaar 4 keer kampioen geworden. Had 5 keer kampioen moeten worden. De beruchte wedstrijd tegen de Graafschap. Weet iedereen waar we het over hebben, denk ik. Maar daarna is het toch anders gegaan. En dat is toch iets waar hij zich heel erg zorgen over moet maken. Hij zei in een interview dat we begin dit jaar hadden dat hij heel erg had geleerd van zijn buitenlandse avonturen. Dat hij zich ook beter kon inleven in de spelers. Dat hij meer relaxed was, ook meer aan zichzelf dacht.
Mm-hmm.
Ook meer op korte termijn moest en zou gaan presteren. Maar ja, daar blijkt bij het Nederlands elftal met 7 wedstrijden, 2 overwinningen natuurlijk nog niet heel veel van.
Nee, zijn er pluspuntjes, ja, aanknopingspunten. Was dat die uitwedstrijd tegen Italië? Toen herstelde hij heel knap.
Ja,
dat
Bosnië en Polen. Ja.
Ging heel redelijk, ja. En Polen uit, maar ze kwamen ze ook weer met 1-0 achter. Dat zie je ook iedere keer. Dat ze met 1-0, maar dat was ook met Koeman hoor. Gebeurde dat ook veel te vaak. En toen stond ook Van Dijk stond nog vaak achterin. Maar ja, jij zegt zelf al van, jij hebt die persconferentie zitten kijken. En dan zeg je ook, nou. Ja, heb je het idee dat als je als spelersgroep met Frank de Boer 2 weken onderweg bent, dat hij die spelers te pakken krijgt daarmee? Hmm. Hè? Want dat is zijn persoonlijkheid, dat is dus hoe hij zich uit en alles. Ja, kun je best wel eens je vraagtekens bij zetten. Het is niet de grote motivator. En deze jongens die zijn iets verder als toen Koeman begon. Hè. Toen zaten ze echt op het dieptepunt. Dat heeft Koeman ze eigenlijk uit die put getrokken. Dat hebben ze samen gedaan. Finale van de Nations League gehaald. En dan groeien naar een bepaald niveau. En nu krijg je Frank de Boer. En die wil sommige dingen, en dat terecht, die wil het volgens zijn eigen maatstaven doen. En die wil volgens zijn eigen inzichten. Ja, en dat is voor die jongens is dat een verandering. En dat is niet altijd een verbetering. En ik heb het idee dat ze dat niet als een verbetering zien.
Nee.
De frisheid is weg, maar ook de creativiteit is ver te zoeken. En ja, onder Koeman, ik vergelijk morgen in de krant ook. Koeman heeft een veel meer Cruyffiaanse aanpak. En de Boer heeft veel meer een Van Gaal aanpak. En deze groep heeft meer een Cruyffiaanse aanpak nodig dan een Van Gaal aanpak. Van Gaal heeft zelf ook die fout ooit gemaakt met een spelersgroep in 2000. Dat was de spelersgroep waarmee die Europese kampioen of de Champions League won bij Ajax met een groot gedeelte van de jongens. Maar dat was 6 jaar daarvoor en die ging niet hetzelfde behandelen als die 6 jaar daarvoor. Als een stel kleuters. Ja, en dat pikte die jongens niet meer en dat werkte gewoon niet. En in eerste instantie was daar wel een chemie in 1994, maar in 2000 totaal niet. En dat gevoel heb je nu ook, dat nu zich aan het voltrekken is.
Maar dat de Boer ook de spelers als kleuters behandelt?
Nee, maar kijk, Frank de Boer, of Louis van Gaal en Frank de Boer, die hebben een bepaalde werkwijze. Ja. En bij Louis van Gaal, die zegt alles voor. Iedereen weet precies waarheen die moet lopen, hoeveel meter die moet lopen, hoe snel, waar de bal heen moet. Het is allemaal geprogrammeerd voetbal. En ik zit te kijken bij een training, afgelopen maandag of dinsdag was dat, meen ik. En dan doen ze een bepaalde oefening, een patronenoefening. Nou, dan worden 20 keer de bal geraakt zonder weerstand. En dan moet de voorzet gegeven worden. Ja, daar kan je als bondscoach wel op trainen, maar dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat niet in een wedstrijd gebeuren, want er lopen nog 11 Turken. Die lopen weer voor je voeten, dus dan werkt het niet. En het is zo uitgedacht. Ja, die spelers die weten ook niet meer hoe of wat. En daarvoor komen ze ook niet naar het Nederlands elftal. En ze kunnen allemaal echt wel voetballen. Belangrijk is ook de sfeer die je creëert.
Ja, en Koeman, als je het over de lijn Cruijff hebt, is het meer losse pols, sfeer,
persoonlijkheid. Ronald is natuurlijk een enorme persoonlijkheid. Als die ergens langs de lijn staat of binnenstapt, ja, dan ziet die er. Dat is ook
Koeman. Frank de Boer en Van Gaal zijn natuurlijk ook wel persoonlijkheden.
Ja, maar in opzicht van deze jongens, misschien Van Gaal wel, want die heeft natuurlijk een hele andere carrière dan Frank de Boer achter de rug. En Frank de Boer die komt daar met 3 ontslagen in zijn achterzak, komt die Zeiss binnenlopen. Dan kom je natuurlijk heel anders binnenlopen dan bijvoorbeeld iemand als Ronald Koeman.
Ja.
En wat denk ik een heel groot verschil is dat Cruijff deed dat en Koeman ook bij het Nederlands elftal. Ze leggen gewoon veel meer verantwoordelijkheid bij die spelers zelf. En ze zorgen dat die sfeer goed is, dat die chemie goed is. En ja, dat zijn gewoon meer vrijheden voor de spelers. En daar voelen die spelers zich lekker bij. En dat vertaalt zich in goede resultaat.
Ja, plus dat hij er boven stond. Hè. Op het moment dat hem iets niet zinde, stond hij er echt boven. Ook in die groep. Want Ronald Koeman kon keihard zijn. Hij was gek van Virgil van Dijk. En dat was zijn aanvoerder. Maar die zette die ook te kakken. Hè, als het iets hem niet beviel. Ook gewoon waar iedereen en wij bij waren.
Ja.
Dus
het is natuurlijk ergens wel...
Het is allemaal wel lief en dit en dat. En terwijl je voelt gewoon...
Ja, het is lastig natuurlijk, want je hebt nu die ene wedstrijd waar we natuurlijk op terug kunnen blikken. En
het is wat Mike zegt, het zijn 7 wedstrijden.
Ja.
5 keer weet je niet te winnen. Met Nederland zelf al de finale van de Nations League heeft gehaald. Europese kampioenschap heeft gehaald. dadelijk op het EK hier in eigen land moet presteren. Dus ja, dat ja. zegt toch wel iets. Als je dan kan terugkijken op anderhalve goede wedstrijd, max, ja. dan is het niet veel.
Nou, ik zat te denken bij die wedstrijd die zich dan voltrekt tegen Turkije. Dan zie je eigenlijk als, nou ja, inderdaad, als of je nou als journalist of als voetbalfan zit te kijken, zie je het misgaan. En als je het hebt over het ingrijpen van de Boer met Lodewegers, is dat, had er misschien in de eerste helft, bij wijze van spreken, al ingegrepen moeten worden? Je zegt Koeman, die was boos, hè? Die had misschien een signaal afgegeven, of die had misschien iets gedaan. Is het
ja,
ook,
dat zou kunnen, maar dat heeft ook met de beginopstelling. Kijk, daar heeft hij vertrouwen in. Ja, ja ik heb daar minder vertrouwen in, maar ik ben natuurlijk niet de bondscoach. Maar
nee.
Ik denk niet dat Koeman, die zou denk ik iets anders zijn begonnen, denk ik. En aan de andere kant is het ook niet iemand die na 30 minuten iemand eraf haalt. Nee. Dat geloof ik ook niet.
Nee.
Maar wat wel een aardig thema was, ik weet niet of je daar nog naartoe wilde, tijdens de persconferentie, Valentijn stelde ook die vraag van, ja, als je het als bondscoach nou de spelers ook naar de zin wil maken. Het is tegenwoordig zo dat gewoon 12 van de 24 spelers hebben een niet-westerse achtergrond bij het Nederlands elftal. En waarom haal je dan niet iemand bij je staf waar die spelers zich ook heel erg prettig bij voelen?
Ja.
Want je merkt nu, er is een jongen aangenomen voor social media. Ja. Dat vertelde jij volgens mij. Dat is een, denk een Surinaamse jongen, maar dat weet ik niet eens zeker. Maar die wordt omarmd door die spelers. En ja, dat is gewoon, daar is in één keer een klik. En Frank de Boer had het zichzelf gewoon veel makkelijker kunnen maken door ook iemand met een niet-westerse achtergrond bij het Nederlands elftal.
Ja, maar Koeman had het ook niet gedaan, toch?
Nee. Maar ik denk dat het in dit geval, kijk, Koeman had wel het vermogen om die hele groep voor zich te winnen. En Frank de Boer lukt dat nog niet. En ik denk, als daar een Clarence Seedorf of een Ruud Gullit of een, ja, dat het dingen ook makkelijker maakt. Alleen dat is dan toch, denk ik, die Noord-Hollandse koppigheid. Van, nou, dat kan ik zelf wel. Maar waarom haal je er niet gewoon een speler, oud-speler bij, die daar als assistent trainer kan
vergeten? Ja, het zou iemand met een migratieachtergrond kunnen zijn, maar het zou ook iemand kunnen zijn die de tijdsgeest goed voelt en goed kan sparren met die jongens. Bij wijze van spreken, het hoeft niet per se iemand met een migratieachtergrond.
Nou, ik zou wel iemand met een migratieachtergrond. Er lopen toch zat rond die dat beheersen en zo. Dus,
hoe heet het? De Boer reageerde er ook op dat hij zei van, ja, ik kijk niet naar kleur in de invulling van mijn staf.
Nee, maar waarom kijk je daar niet naar? Ja, maar hoe heet het? Er zijn ook heel veel jongens met kleur met kwaliteit. Dus wat dat gaat, zijn die genoeg te vinden, hoor.
Kijk, die combinatie is er echt wel, hoor. Ja. Nu wordt er gedaan van, ik kijk niet naar kleur, maar naar kwaliteit. Dus er komt geen kleur. Ja, dat is natuurlijk onzin.
Geen kwaliteit. Ja.
Toch?
Ja. Ja, nee, ik probeer je even te volgen. Als ik kijk niet naar kleur, kijk naar kwaliteit.
Ja. Ja, ik denk wel eens van,
nee, ik hoor wat je zegt. Sorry, is flauw.
Als wij bijvoorbeeld, wij wonen in Zimbabwe en we spelen voor het nationale elftal van Zimbabwe met 12 blanken.
Wie wij?
En de rest is allemaal donker.
Ja.
Dan zou je het toch ook misschien wel leuk vinden als er in de staf ook iemand, een blank iemand, zou zitten. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, ik ben toch dat identiteitsdenken. Ik aan de ene kant snap ik het heel goed. Het is, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van, ja, je kijkt gewoon, ja, moet dat, hè?
Nee, het moet niet. Maar het geeft wel een bepaald gevoel. Ja. Van wat Mike zegt, een klik. Ja, daar heb je sneller een klik. En dan krijg je misschien ook meer dingen te horen als coach. Want dan hang je er weer wat meer boven met je helikopterview. Ja, kijk, Guus Hiddink, die zou dat altijd doen. En die deed het bij dingen. Want hij is nu bij Curaçao. En dat de eerste wat hij deed was als adviseur, nam die Maduro.
Maar die had
die kun je wel een boodschap sturen. Ja.
Nee, maar Frank de Boer kan zeggen van, ik kijk niet naar kleur. Maar dat doen jongens als Wijnaldum natuurlijk wel. Die kijken wel degelijk. Want die zijn gewoon heel fanatiek. En terecht in het Black Lives Matter debat. Maar als ik het zeg maar op mezelf betrek, doe ik ook een keertje. Als je ziet dat mijn neefje bij Purmerend speelt. Die had vorig jaar een Nederlandse trainer. Maar dat is ook een elftalletje in Purmerend.
Ja.
En daar zitten gewoon ook heel veel jongens met een niet-westerse achtergrond.
Mm-hmm.
Ja, Nederlandse trainer. Die jongens die, ja, die liepen voor geen meter. Het voetbal liep voor geen meter. Er is nu een trainer, Surinaamse jongen, Lenny McNeck. En ja, die jongens vliegen en die weet die jongens te raken. Dus het kan wel degelijk zo zijn dat een trainer iets het beste in spelers naar boven haalt. En Frank de Boer denkt dat hij dat zelf kan. Maar waarom? Die mogelijkheden zijn er bij de KNVB. Je kan gewoon iemand aan je staf toevoegen. Doe dat dan gewoon.
Ja, hij had het zichzelf in dat opzicht misschien wat makkelijker kunnen maken. Nu we het toch over Wijnaldum hebben. Nou ja, er was natuurlijk ook nog een discussie over Black Lives Matter koppelen aan de actie voor het WK in Qatar. Hè. Daar viel Wijnaldum nog redelijk fel naar uit. Willen jullie daar eigenlijk nog wat over zeggen? Want anders wou ik het fragment even laten horen van Matthijs de Ligt die aankondigt dat ze iets gaan doen.
Nou, ik wil hier in die zin wel iets over zeggen. Dat ik Pascal Kamperman ken als de meest betrouwbare, eerlijke, goede, correcte collega. Die helemaal niet die bewuste koppeling maakte. Dus dit was gewoon een vooraf opgeschreven vragenlijstje.
Ja.
En het rare was dat Wijnaldum eerder bij de NOS, buiten in de tuin opgenomen, bijna dezelfde vraag kreeg en daar gewoon ook keurig op antwoordde. Dat deed hij in eerste instantie bij Kamperman ook. Alleen daarna kwam hij erop terug.
En ja,
ja, het was heel ongelukkig, want het leek alsof zeg maar Black Lives Matter werd gekoppeld aan Qatar. Maar ja, dat komt ook omdat er op tv in allerlei praatprogramma's, mede door Johan Derksen, is geroepen van als je knielt voor een wedstrijd in Engeland, dan moet je ook opstaan tegen de situatie in Qatar. Ja, en dat moet je los van elkaar.
Die vergelijking vond Wijnaldum mank gaan.
Ja.
Jij daar nog iets van gevoelig naar?
Nou, ja, wat Mike zegt, dat vind ik ook wel, ja.
Ja,
ja, ik denk ook wel dat het verliep allemaal heel normaal, die persconferentie. Maar dit was een enorme uithaal. Een linkse directe die eigenlijk uit het niets kwam. Ik denk, ja, zeker omdat dat je hem kent en zo. Dan denk je, nou, ja, die had dit ook, zeg maar. Buiten de camera had je dat met die jongen zelf kunnen bespreken over hoe of wat, hoe jij daarin staat en zo. En ja, kijk, de ene gevoel is de andere gevoel niet.
Maar ik zit nu misschien te veel in de analyse. Ik heb vanochtend ook die politieke podcast opgenomen. Maar als je dit nou even verder analyseert, hè, ook met dat stepen met Qatar. Dat blijft dan een beetje zeuren. Hè? Er kwamen nu ook weer allerlei vragen over en hoe dan en dit dan. Is eigenlijk ook wel opvallend dat de KNVB of de spelersgroep niet in staat is om op een bepaald moment te komen met een krachtig statement. Discussie voorbij. Het is toch
discussie die ga je houden tot en met
Noorwegen. De spelers van Noorwegen werden bejubeld om hun statement. Hè. Die stonden uiteindelijk met shirts op het veld. Nou, de spelers van Duitsland hebben het ook gedaan. Ja. Laten we even luisteren naar Matthijs de Ligt, want die kondigde dus ook aan dat ze wat gaan doen.
Nou, ik kan je wel een primeurtje geven dat we morgen iets zullen doen. Wat kan ik niet zeggen. Ik denk dat jullie dat morgen zullen zien. Dus dat is zeker aan de orde.
Jullie hebben daar de afgelopen dagen met de spelersgroep over gesproken?
Ja, we hebben het al heel lang besproken. Het is natuurlijk een best wel gevoelig onderwerp. En ik denk dat het wel duidelijk is dat wij, omdat onze mening is. Wij vinden natuurlijk ook dat het een hele, hele lastige situatie is met de arbeidersrechten daar. En we hebben daar heel veel over gesproken, zeker.
Ja, ja, nou ja,
ze hebben er heel veel over gesproken, maar ze hebben toch besloten om geen actie te ondernemen in Turkije. Terwijl mensen binnen de KNVB een aantal die zeiden van we gaan in Turkije ook wat doen.
Mm-hmm.
En dan nu ineens, dan zie je Noorwegen, dan zie je Duitsland en nu gaat het Nederlands elftal ineens ook iets doen. Kijk, daar zijn natuurlijk wel een aantal dingen gebeurd daar, achter de schermen. Want het was aanvankelijk wel de bedoeling om wat in Turkije te doen. Nou, dat is dan door een aantal heren binnen de KNVB gezegd. Nou, dat lijkt ons niet verstandig.
Omdat het Turkije is.
Omdat het Turkije is. En dan gaan we door. En dan zeggen we gewoon, of tenminste zeggen we, dat waren ze ook van plan, hè, om met allerlei andere landen en samen een gezamenlijk statement te maken. Maar dat is nu alweer losgelaten. Dat komt omdat die Nooren en die Duitsers wel in actie zijn gekomen.
Ja.
Nou, dus, nou, en toen voelden ze zich genoodzaakt om ook in actie te komen. Want ja, Nederland was aanvankelijk een van de voorlopers. En loopt nu in feite achter in de rij mee. Dus
ook een beetje ongelukkige samenloop van omstandigheden wat dat betreft.
Nou ja, je had gewoon natuurlijk in Turkije had je gewoon ook met een shirt het veld op kunnen gaan.
Ja. Ja.
Ik zou het ook wel mooi vinden als want dat is een beetje een iconisch getal aan het worden. De 6500. Kom eens met een shirt met 6500 het veld op.
Ja. Ja, 5600 slachtoffers gevallen bij de bouw van de stadions in Qatar. Jongens, ik zie dat Mike even op zijn telefoon zit. Nieuws?
Nou, niet heel groot nieuws. Ajax contracteert 3 jeugdspelers.
Oké. Okay.
Dus na Brobbey wordt ongeveer waarschijnlijk nu elke jeugdspeler die...
die krijgt een contract voor het leven.
Een bal 10 meter recht vooruit kan schieten, krijgt nu een contract op zijn 16e. Dus dat is wel goed nieuws, denk ik.
Nu we toch heel even dat Ajax...
Je wil niet weten wie?
Zeker.
Dat zijn Donny Warmerdam, Yuri Baas en David Kaloko.
Oké.
Geboren in Sierra Leone. Dus
Dat was de prijsvraag voor deze week.
Ja. Nou, shit, had ik niet moeten zeggen.
Had je niet moeten zeggen. Nee. Maar ja?
Ik kan nog wel... Moeten we een prijsvraag bedenken?
Dat kan, daar mag je even over nadenken.
Wat is de geboortedatum van David Kaloko?
Wat is de geboortedatum van David Kaloko? Nou, ja. De winnaar die wint weer een LP van James Las. Ik heb ook nog aan Pieter de Jong gevraagd of hij James Las kende. Oh. Hij had er wel eens van gehoord, zei hij. En we hebben een winnaar, Harmen Molenaar. Gefeliciteerd Harmen, want jij wist dat inderdaad Pieter de Jong coach is geweest van Platinum in Zimbabwe inderdaad. Jij krijgt een gesigneerde LP van James Las.
Dat toch nog steeds luisteraars zijn die toch gaan voor die,
echt onvoorstelbaar.
Voor die langspeler van de
James. We hebben nog niet gehoord deze podcast, of wel?
We hebben James Las nog niet gehoord. Die kunnen we zo er nog wel even ingooien. Maar eerst eventjes over Ajax nog, want er kwamen wel vragen over binnen.
Maar dat komt ook natuurlijk omdat Marieke hier nu zit. En normaal, Hein is natuurlijk de grote James Last.
Ja, Marieke is producer die hier nu zit. Ja. En Hein, die nu even vrij is, die zit geloof ik in de fanclub van James Last. Zo ongeveer.
Er zijn twee mensen die echt, als je ze belt, zijn ze vrij. Dat zijn Pim CD en Hein.
Ja, heel goed.
Pim is meestal aan het compenseren.
Ik moet heel veel compenseren. Ik heb het ook heel zwaar. Ik moet Jan Uriot interviewen, jullie, Wouter de Winter. Noem het maar op.
Wat een toestand in Den Haag. Hè?
Het is wel een toestand, ja. Ja,
ongelooflijk. Maar daar moet je vingers bij af te likken, toch?
Het is
als verslaggever en journalist.
Het is
en,
heel spannend, ja. Hè? Ja, het is leuk, ja. Ja, het is ieder voor zich.
Maar
nu,
het is lelijk, hè, dat politiek. Dat is een goorspelletje.
Ja, wat is goorde politiek? Wat is viezer, voetbal of politiek? Nou,
politiek natuurlijk.
Maar politiek spelen toch ook wel allemaal van die belangen met spelers, zaakwaarnemers, coaches.
Ja, maar dit gaat echt door roeien en ruiten. Die gaan overlijken in de politiek. Die gaan echt overlijken. Dat zie je nu met de man ligt zwaar gehavend thuis met een zware burn-out. Pieter Omtzigt. En dan wordt er zo over je geoordeeld en gehandeld natuurlijk. Want dat was de bedoeling.
Ja. Maar als ik jou mag vragen, komt dit nou uit de koker van Rutte of van Kaag?
Je bedoelt dus dan wat er op die notitie stond?
Functie elders.
Ja, functie elders. Omtzigt, functie elders. Ze ontkennen allemaal dat ze het zelf genoemd hebben. Maar het lijkt mij waarschijnlijk dat het uit een van die twee hoeken komt.
Ja, dit is wel weer een heel politiek correct antwoord. Je loopt te lang mee in Den Haag. Ja. Zeg nou eens wat je denkt.
Ik vind het wel... Ik neig toch... Kijk, Kajsa Ollongren is natuurlijk een D66.
Ja, Karin, hè? Los ik.
Kajsa.
Nee, Kajsa Karin heet ze.
Karin, heet eigenlijk Brol, Karin?
Ja, Sjaak Brol, die vroeg zich af. Waarom noemt dat die vrouw zich Kajsa?
Volgens mij heeft ze iets Zweeds,
ze
dacht
volgens mij gewoon Karin, zei die hoor.
Nou goed, zij is van D66.
Dit komt toch gewoon uit de VVD-hoek. Rutte wil dit gedonderd tot niet meer.
Maar je zou toch ook zeggen dat je als premier groter moet zijn dan een muitend Kamerlid?
Ja,
toch? Waarom zou die zich daar zo... Het lijkt mij waarschijnlijker dat het uit... Dat het uit de D66-hoek komt. Of dat het misschien haar eigen gedachtegangen zijn. Dan dat het van Rutte komt. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat een premier die tegelijkertijd ook coronacrisis moet bestrijden. Economisch het land weer uit de crisis moet halen. Hij was bij een Europese top. Dat die dan naar zo'n verkenner gaat en zegt van nou, ik zit toch in mijn maag met die Omtzigt. Maar ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Maar
dat
die verkenner, die heeft hij zelf aangesteld. Dus
ja, maar dat was dan een Jorisma-stuk van de VVD-huis. Dat zou toch wel heel kleinzielig zijn.
Wat naïef ben jij.
Ben jij naïef? Hij denkt toch, Hoekstra het volgende kabinet in, heb ik god voor elk debat met die Omtzigt te maken. Dat wil ik niet aan mijn fiets hebben hangen.
Nou, maar hij krijgt sowieso gedoe met die toeslagenaffaire nog. Want er komt ook nog een parlementaire.
Ja, maar ja, Omtzigt er niet bij. Dat scheelt nogal een berg. Maak eens een burgemeester van Assen of weet ik veel wat.
Ja, maar het komt niet uit CDA-hoek, hè? Want jij bent CDA-stemmer. Dus dat betreft.
Die dragen hem op handen hoor, die Omtzigt.
Ja,
CDA.
Dat zeggen ze nu allemaal.
Inmiddels wel weer.
Helemaal geen messen in zijn rug vanuit de katholieke of de christelijke hoek.
Judas Kus, hè, wordt dat dan genoemd. We hebben hier gewoon een politieke podcast weer, jongens. Misschien dat Wouter dan ook gaat luisteren.
Nou, Wouter werd gisteren even geconfronteerd door Robert Doornenbos met de Formule 1
bij Bo.
Ja, en heb je dan niks? Al die rondjes rijden. Goed, en dat is het natuurlijk. Het is gewoon rondjes rijden met een auto. Heeft hij, slaat die spijker
over Wouter. Dat zei Wouter. Het was
ja,
al
haakte heel snel af. Dat begrijp ik al.
En voetbal is volgens Wouter met 22 man achter een balletje aan hollen, of niet?
Ja, nou god.
Nou, dat gaat, die slangenkuil, daar voelt hij zich natuurlijk als een vis in het water, man. Dat is toch geweldig. Dat is,
nou goed, gooi je James Las er even in, want we gaan toch over de grens. Want we gaan het over Peter Bos hebben.
In combinatie met Erik ten Hag?
Nou, daar komen we zo nog over te spreken. Want ik heb ook nog wel wat vragen over Ajax die we natuurlijk moeten bespreken. Maar wat is er nou in hemelsnaam aan de hand met die Peter Bos? Want het is een coach die bij Ajax heeft laten zien hoeveel kwaliteiten die heeft. Maar ondertussen is hij bij Borussia Dortmund uitgevlogen. En nu ook weer bij Leverkusen.
Ja, en bij allebei de clubs heeft hij een geweldige periode gehad. Maar is het uiteindelijk toch niet geworden wat iedereen ervan gedacht en gehoopt had. Nee. Waarbij wel aangetekend dat dit seizoen misschien zichzelf in de voet heeft geschoten door voor de winterstop boven verwachting te presteren.
Ja.
En als vervolgens dan iedereen gaat denken dat je dat wel een heel seizoen volhoudt. Waarbij wel ook aangemerkt dat het de laatste weken natuurlijk ook wel echt dramatisch
is. Ja, ik zit even te kijken. Hertha Leverkusen 3-0, Leverkusen Arminia 1-2. Leverkusen Freiburg 1-2, Leverkusen Young Boys 0-2. Het is een top-subtopclub in Duitsland, hè?
De laatste wedstrijd in 2020 stond hij volgens mij 5 minuten voor tijd, stond hij gewoon bovenaan in de Bundesliga.
Ja, ja.
En toen scoorde Bayern. En toen was het ineens, zakte de hele boel in elkaar. Maar ja, vooralsnog, we hebben het natuurlijk over Frank de Boer, over zijn mislukte buitenlandse avonturen. En eigenlijk geldt dat natuurlijk eigenlijk ook voor Peter Bos. Prijzen winnen, dat is er niet bij.
Nee.
Dus maar waar, ja, dat telt ook, hè, prijzen winnen. En de Boer die heeft dan nog allerlei prijzen gewonnen in Nederland. Maar dat heeft Peter Bos ook niet. Dus,
maar leg de vinger er nou eens op dan. Want waar zit hem dat dan?
Nou, ja, als je ziet voetballen, dan spelen ze af en toe heel erg. Op een gegeven moment heeft hij al zijn ideeën, die heeft hij op het elftal geprojecteerd. En dan komt er ook een bepaalde naïviteit van, dit is de heilige graal. En blijven met z'n allen naar voren lopen. En dan zie je 1 verdediger tegen 3 aanvallers.
Ja,
er moet wel een bepaalde balans zijn. Hè. Sommige trainers die hebben een maximale balans met allemaal verdedigers. Maar je moet wel een bepaalde balans in je elftal vinden, waardoor dit soort dingen niet gebeuren.
Ja, en bij Peter Bos is het af en toe op het roekeloze af. Het is schitterend om te zien bij vlagen.
Ja.
Maar het is wel heel erg gedurfd. En soms, ja, jij gebruikte net het woord terecht bij Pim, naïef. Maar dat is het voetbal van Peter Bos natuurlijk ook af en toe.
Hij had ook geen goede keeper. Er zijn een aantal spelers ook. Havertz is hij natuurlijk ook kwijt. En het jaar daarvoor was hij geloof ik ook al 1 of 2 belangrijke spelers kwijt.
Maar vond ook dat hij zich met opmerkelijke spelers versterkte. Want de Foso Mensah heeft hij natuurlijk gehad. En ook nog een speler uit van Glasgow Rangers volgens mij uit, maar ook van Celtic. Dat waren ook niet echt de spelers waarvan je denkt van, nou, daar gaat het Leverkusen zich nog meten met de beste clubs in Duitsland.
Nee, maar wat
onze
wel
linksback.
Sinsgraven.
Ja, kijk, wat wel zo is. Peter Bos haalde de Europa League finale van 2017. En dat was nog voor de komst van Tadić en voor de komst van Blind. Dus die heeft in Amsterdam echt wel iets neergezet. Ja. En dan kun je wel zeggen van, hij heeft geen prijs gepakt. Dat klopt. Maar ik denk dat Peter Bos met dit materiaal ook wel zijn prijs had gepakt. Dus
in Nederland zeker, ja.
Ja,
ik denk ook zeker dat hij een hele grote kandidaat is om Erik ten Hag op te volgen.
Ja? Die koppeling weer. Frimpong was dat, die speler van Celtic, had hij die aangetrokken.
Ik denk wel, Mark, dat ten Hag bijna zelf kan beslissen
die
of hij blijft.
Die kan het zelf bepalen of hij blijft. Ja. Ja. Kijk, dan kom je weer met het hele leuke woord houdbaarheidsdatum. Overmars en hij zullen moeten inschatten hoe houdbaar hij nog bij Ajax is. Nou ja, als je Ajax op dit moment ziet voetballen, denk je, het kan nog wel een jaar.
Maar we hebben hier natuurlijk wel ook gezegd dat die chemie daar ook even uitgewerkt leek. Ja,
en dat was hij ook. En ik lees nu ook allerlei verhalen en ik hoor allerlei mensen roepen dat
zie je
het
wel.
Alleen maar holadio is geweest met Ten Hag. Maar Ten Hag is een geweldig lerende trainer geweest. Want het begin bij Ajax was natuurlijk gewoon, en dat hebben we ook veelvuldig beschreven, dat was niet goed. En toen is hij echt door de spelers op het juiste spoor gehouden. En heeft hij ook naar de spelers geluisterd. En daarna heeft hij zich geweldig ontwikkeld. En hoe Ajax nu speelt, is het fantastisch.
Ja.
En wat hij om zich heen heeft. Hè? Want op een gegeven moment kwamen er wel weer Ajaxiden hem secunderen. Hè? Richard Wietse, nou nu
Bogarde,
Reiziger. Vaneburg is nu weer toegevoegd. Dus dat is natuurlijk ook goed. Je moet wel bepaalde klankborden hebben vanuit die club zelf. Die weten allemaal precies wat er gevraagd wordt van een Ajax-speler. Kijk, als je Gerald Vaneburg op een oefenveld zet met onze vriend Traoré, ja, dan ziet hij wel, dat is geen Ajax-voetballer.
Ja, nee, het is wel opvallend, Mike, dat als je bij de adjudanten van Ten Hag kijkt, dat daar redelijk veel doorstroom in zit in de assistenten. Je hebt natuurlijk Paulsen even gehad. Je hebt daarvoor natuurlijk een Schreuder gehad. Je hebt nu Bogarde, je hebt dan Reiziger weer. Dus dat zorgt er misschien ook voor, omdat je het over Nederlands elftal had. Van haal er nou iemand bij. Ja. Nou goed, ze hebben Van Nistelrooy erbij gehaald. Maar zo'n frisse verschijning Bogarde heeft meteen heel veel effect gesorteerd. Ja,
bij Ajax is het binnenhalen van Bogarde. Dat gebeurde omdat Paulsen op coronaverdenking thuis zat. Bij de wedstrijd, dat was ook de laatste wedstrijd van vorig seizoen, bij Heerenveen uit. Ja, die pakte gewoon Promes, Sier en Dest aan als ze echt Ten Hag belachelijk aan het maken waren. En
maar dat gebeurde ook echt, op die manier?
Ja, dat gebeurde op die manier.
Is het weer, gaat de telefoon, ik weet niet of het nieuws is. Ze moet toch altijd kijken.
Die moet ik zo wel even terugbellen, want dit is wel even belangrijk. Een reactie op een verhaal.
Nou, kijk, ik denk dat ik weet wie Mike belt. Dat vind ik ook. Is dat Umberto dan?
Ja, zeker.
Kunnen we dat hier bespreken in de podcast?
Ja, daar hebben we het net over gehad.
Oh, oké. Dat is dat commissie Mijnals en moet er een assistent ook, van een met een andere achtergrond bij.
Naar aanleiding van die uitlatingen van de boer vind ik het. Hè, want de commissie Mijnals is bezig om binnen de KNVB dat diversiteitsvraagstuk aan te pakken. En op dit moment heb ik gewoon het idee dat ze gewoon links laten liggen.
Ja.
En dan zeggen bij de KNVB van ja, we zijn er wel mee bezig, dit en dat. Nou, maar eerst heb je de zaak van het Nederlands elftal, de bondscoach.
Mm-hmm.
Nou, Henk de Kater genoemd, dit en dat. Nou, niet eens mee gesproken. Frank Rijkaard, die had al heel snel nee gezegd. En nu ook over dat hele assistent gebeuren. Dan verwacht je daar ook een bepaalde, hoe noem je dat? Zij luisteren of hun oor te luisteren leggen. Wat vinden jullie als commissie Mijnals en zo? Want wat Mike zegt, er is natuurlijk ook genoeg kwaliteit te vinden.
Ja, ja, zeker.
In die hoek.
Dit wordt dus vervolgd. Ik wou nog even terug naar...
Fanta zei denk ik wel terecht. Kijk, het zou me ook niet verbazen als Overmars Ten Hag contractverlenging aanbiedt.
Precies.
Maar dat ligt echt in zijn handen. En ik denk dat Erik Ten Hag na dit seizoen, waarin hij waarschijnlijk de dubbel pakt en misschien wel nog gekke dingen gaat doen in de Europa League, dit is natuurlijk ook wel een fantastisch moment om weg te gaan.
Ja.
En daarbij denk ik dat Ajax daar ook wel blij mee zou zijn, want het is geen geheim dat Mark Overmars Peter Bos nog een keer terug wil.
Maar dus die zou nu razendsnel dat contact moeten leggen. Die moet schakelen.
Daar zijn natuurlijk wel meer kapers op de kust. Want gaat het met Frank de Boer onverhoopt mis tijdens de EK? Ja, Jan Smit en Nico-Jan Hoogma, die kennen Peter Bos als geen ander. Die wilden hem al hebben voor Frank de Boer. Dus die zullen op het vinkentouw zitten.
Ja.
Maar ook kan ik me voorstellen dat als het uiteindelijk niks wordt met Pascal Jansen. Ik denk wel dat na de resultaten van de laatste tijd dat ze misschien wel met hem doorgaan. Ja, ook voor AZ zou Peter Bos een geweldige trainer kunnen zijn.
Nou, je slaat allemaal interessante bruggetjes in elk geval. Want er kwam ook een vraag binnen, hè, van Marijke. Vrouwelijke luisteraar, hartstikke leuk.
Wat is dit nou weer, vrouwelijke luisteraar? Je doet net alsof dat...
Nou ja, ik ben een beetje, we hebben natuurlijk eerst die LHBTI-discussies, daar heb ik een fout gemaakt dat Merlijn een jongen was en ik dacht dat het een meisje was. Hele onhandige, ik moet daar gewoon niks meer over zeggen. Ik interview nu een transgender.
Maar dit vind ik ook wel een hele fout hoor, voetbal, vrouw en dan begin je helemaal te schudden en te trillen.
Ik bied bij deze direct mijn excuses aan Marijke. Maar,
ik denk dat je broer van ING daar ook wel blij mee is met deze excuses.
De kantoor bij ons in het dorp gaat ook dicht. Die pleuren gewoon alle kantoren.
Wat, ING?
En als je daar, dan sta je in een rij. Werkelijk waar, dat kan toch niet? Als je naar de bankkantoor wil, dan ben je gewoon anderhalf uur kwijt.
Ja.
En dan zit je bijna vijf kwartier zit je koffie te drinken daar.
Ja.
Dat is dan nog gratis, oké, prima.
Ja.
In Naaldwijk, dat kan toch niet, man? Nee, het is gewoon een middelgrote stad.
Ja, maar
is dat geworden?
Is Naaldwijk niet heel modern?
Westland, dat ze daar meer dan 100.000 inwoners.
Maar moet ik dat tegen mijn broer zeggen?
Ja, dat moet je zeker. Kijk, ze hebben wel allemaal wel tijd voor die witwasbanken. Daar hebben ze allemaal tijd en ruimte voor. Maar
dit zeggen.
De gewone man, die staat gewoon in de kou.
Weet je wat ik ga doen als ik Steven spreek? Zeg ik mijn broer, zeg ik, jij hebt wel allemaal tijd voor die witwasbanken.
Ja.
Maar die gewone man in Naaldwijk, die komt er bekijkt vanaf.
Ja,
maar
een servicepuntje.
Ja, dat kan. Dat is een schandaal. Is een schande.
Ja. Ik heb ook ingevuld. Hè. Bij ons in het dorp staat ook zo'n lijst. Petitie.
Heb je een petitie getekend?
Ja, natuurlijk. Ja.
Jij maakt je wel ook druk om dat soort dingen.
Ik ben een maatschappelijk kritische burger.
Ja, oké. Okay.
Maar het was wel een van de leukste vragen op Twitter deze week. Of jouw broer ook de kibbeling bij dezelfde visboer had.
Nee, want deze heb ik dus bij Sloterdijk gehaald. Dus even omdat ik hier werk natuurlijk, om de hoek. Maar mijn broer die woont in, kan ik dat allemaal zeggen, Amstelveen. Dus ik weet niet of je daar ook lekker kan.
Maar
je
warm houden, lekker die kibbeling.
Friet halen bij Amstelveen, daar bij de Bosbaan.
Maar hoe zit dat dan in Amstelveen? Houden ze daar wel gewoon alle kantoren open? En sluiten ze
al? En dat is het hypocriete. Zul je zien dat in Amstelveen blijven al die IRG-kantoren open. Maar in Naaldwijk groen ze allemaal dicht.
Dat is de macht van mijn broer bij ING. Ja, dat is echt zo. Maar goed, we hadden het dus over Overmars die snel moet schakelen met Peter Bos. Nee, we hadden het over AZ, de vraag van Marijke. Want Jansen, Grim, Jonk, ik hoor nu Bos. Is daar al iets meer duidelijk hoe die gaan
over
Jansen doorpakken?
En zo, er wordt nu gezegd geweldig dit en dat.
Ja.
Maar ze spelen toch ook tegen PSV. Het zag er gewoon ook niet uit. Een hele lange tijd.
Ja.
Dus zo goed gaat het allemaal niet. Je zou wel zand in de ogen laten strooien als je alleen naar die resultaten kijkt. En voor een groot gedeelte is het natuurlijk met de groep waar Slot ook dezelfde resultaten mee heeft geboekt. Dus,
maar wie zou daar een geschikte trainer zijn buiten Bos dan om in te stappen? Want Grim laat natuurlijk leuk voetbal zien met RKC, Jonk met Volendam.
Nou ja, je moet eigenlijk wel een trainer hebben die ook volgens de ideeën van AZ wil voetballen. Maar die... Wie het ook lukt om die ideeën ook op zijn groep over te brengen. Mm-hmm. En ja, Grim lukt dat heel goed bij RKC. Maar wat Mike zegt, ja, AZ is ook een tijdje geweest van Gaal, van Dick Advocaat, van Ronald Koeman. De grote jongens benaderen en ook binnen halen. Ja. En ja. Dus Peter Bos, ja, waarom niet? Het geeft je club ook tegelijkertijd natuurlijk een enorme impuls.
Maar je zou bijna zeggen dat Ajax misschien wel hoopt dat Erik ten Hag... Want dat beslist hij zelf, na dit seizoen weg te gaan.
Ja, ik denk dat Ajax de enige is ook die Peter Bos kan contracteren. Omdat die laat altijd in zijn contract opnemen dat hij tot het einde van zijn contract betaald moet worden.
Mm-hmm.
Nou, dat betekent vaak dat je dan ook dat je ook moet blijven zitten.
Ja.
Hè? Dus,
okay. Ja.
Ja, en dan die man verdient daar zo verschrikkelijk veel. En die zijn contract loopt tot medio 2022. Dat was ook de reden waarom hij natuurlijk zo lang niet heeft getekend voordat hij bij Bayer Leverkusen op de stoel kwam te zitten.
Ja, al die Duitse clubs die zeggen van je krijgt dan je geld tot einde contract. Maar als jij dan in de zomer van 21 besluit om bij Ajax aan de slag te gaan, dan is het...
Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch.
Dan wordt één keer die uitbetaling gestopt.
Opvolger van Brobby, zijn ze daar al mee bezig bij Ajax?
Daar zijn ze ongetwijfeld mee bezig.
Toch?
Oh, dat is die uit...
Uit?
Sierra Leone.
Ja, geboortedatum
25... Nee, maar goed. Maar dat
is een aanvaller uit trouwens, of niet?
Ik weet het niet.
Zijn er nog ontwikkelingen bij Ajax die het vermelden waard zijn? Anders gaan we nog even voorzichtig richting de opstelling van Pieter de Jong.
Krijgt net binnen dat Michael de Leeuw die kiest voor SC Groningen. En dan de afgelopen weken is hij natuurlijk iedere keer in beeld. Ze doen natuurlijk best goed bij FCM. Hij is de spits van FCM.
Ja.
Hij heeft eerder wel bij Groningen ook gespeeld, maar... Dan hoorde je al die analisten en al die volgers. Ja, een echte Emmerman en een clubhart. En die blijft zeker ook als ze degraderen. Want die weet wat het is om die ploeg weer terug te brengen. Die heeft de ervaring, dit en dat. En die zal 7 of 8 wedstrijden voor het einde van de competitie. Doei.
Ja.
Ga naar Groningen.
Ja, het is wel mooi hoe Emmen zich trouwens nu alsnog met punten weet te sprokkelen. En het nog spannend maakt onderin de competitie. Dacht ik zo. Zullen we even de opstelling van Pieter de Jong laten horen? Zijn jullie er klaar voor? Nou, daar komt hij hoor. Zitten wat verrassingen bij.
Je hebt achterin wat snelheid nodig. Vandaar heb ik ook voor mezelf gezegd. Dumfries aan de rechterkant. Aan de linkerkant Blind. Maar Blind die speelt wat meer naar binnen toe. En je speelt in het centrum met De Ligt en met Sint-Juste. En Sint-Juste is erg snel. Want ja, Blind en De Ligt aan niet de snelste spelers.
Mm-hmm.
Dumfries heeft dan de mogelijkheid om vaak op te komen.
Ja.
Aan de rechterkant.
Ja.
Het middenveld voor mij is dan Wijnaldum. Frenkie de Jong met Klaassen. Klaassen doet het uitstekend bij Ajax. Ja, en dan voorin. Ja, als ik zelf moest kiezen, voor mij was het Wout Weghorst geweest. Oké, hij is niet beschikbaar, of tenminste niet in de selectie. En dan aan de zijkanten dan Depay met Stengs.
Nou,
ja.
Sint-Juste, dat vind ik verrassend.
Ja, ik vind het heel verrassend dat Pieter zonder keeper speelt eigenlijk.
inderdaad, ja.
Pieter speelt zonder keeper. Ja, dan is wel heel Cruyffiaans.
Niet dat ik dat eraf heb geknipt. Zou wel zo lullig zijn, maar ik kan me niet herinneren.
Weet je wat we doen? Ben jij ook te vergeten? Dan doen we Joël Drommel.
Joël Drommel, ja. Nee, maar ik zit nog Turkije, even over die keeper. Toen, dat weet jij wel. Toen het Nederlands elftal naar het WK 78, 74 werd toch ook met keepers doorgewisseld. Dat er in één keer... Niet de beste keeper, maar nieuwe keeper in de selectie kwam.
Jan Jongbloed, in 74 kwam die. Omdat hij het beste kon meevoetballen.
Ja, precies.
En toen, maar dat kwam ook weer, omdat Rinus Israël die kon niet spelen. Waardoor Wim Rijsberg en Arie Haan, die vormden het centrum. Maar die waren heel vaak weg. Dus ze hadden eigenlijk iemand nodig, vond Cruijff. Want die bepaalde toen natuurlijk ook al. Rinus Michels was bondscoach. Maar die had toen natuurlijk ook al weinig te vertellen. Maar Cruijff die wilde graag een voetballende keeper hebben. Ja. In de opbouw. En dat werd Jan Jongbloed, want die kon dat beter.
Ja.
Jan van Beveren, hè, die is toen afgehaakt. En wie waren er meer? Piet Schrijvers was er misschien.
Was toen heel veel discussie over, in ieder geval binnen het Nederlands elftal. Het was een gekke stelling, maar ze zijn niet allemaal even succesvol, hè, jongens. Laten we wel wezen.
Dirk Kuyt, was dat...
Dirk Kuyt Dirk Kuyt heeft met 1-0 van Willem II verloren bij zijn examen.
Ja, nou ja, dat betekent natuurlijk...
Terwijl Feyenoord met goede spelers speelde.
Ja, iets niet goed heb gedaan. Want hij viel in de laatste minuut. Hè?
Ja.
Dus,
ja, precies.
Feyenoord zonder Berghuizen.
Feyenoord zonder Berghuis, maar wel met andere goede spelers.
Wie? Prato?
Prato wil trouwens, zag ik ook nog binnenkomen. Die wil gewoon het seizoen afmaken bij Feyenoord. En zijn manager had gezegd, het kan raar lopen. Het balletje kan raar rollen. Ja? Dus die gaat misschien nog wel wat spelen. Ik kijk even of wat zei je?
Pakt hij zoveel dat hij wil blijven?
Ja, dat zal wel dan. Ik zit even te kijken. Volgens mij hebben we alles wel een beetje gehad. Ja, Onana, maar er zijn volgens mij geen ontwikkelingen in als het gaat. Wat is er met Malen aan de hand? Nou ja, goed, dat moet
je maar... Met Iata en wat denk je van het jonge Oranje?
Ook, dat was ook de jonge Oranje, maar nee, tegen Roemenië.
Dat kan echt wel heel fout gaan aflopen. Als die verliezen van die Duitsers en Roemenië, hè, dat was best wel een aardige ploeg. Vond ik best wel met Mutu, die had ze. Die was ooit persona non grata bij de Roemeense bond, maar is nu gewoon bondscoach. En,
maar was het ook ergens tegen doping of schorsing?
Cocaïne gebruik.
Ja, ja.
Maar als die winnen van Hongarije, dan kun je met een salonremise kun je gewoon uitgeschakeld worden op het EK. Met zo'n talentvolle groep. Daar heb ik ook geen enkele creativiteit gezien.
Zou ook wel weer
Noah Lang probeerde het nog een beetje. En Kluivert. Maar weet je wie ik miste? Mo Iataren,
ja.
Ja, natuurlijk wel.
Ja. Ja, die moet je toch altijd bijhouden.
Ja, maar als hij dan de groepsfase niet doorkomt, is er ook een enorme afgang voor Van der Looij. Want hij wilde het met de vaste ploeg doen. En Iataren paste daar niet in. Ja, je zou bijna hopen dat hij eruit vliegt in de voorronde. Laten we dat ook niet al te hard roepen. Want... Het is heel goed voor het Nederlands voetbal als ze wel heel ver komen. Maar dat professorachtige gedoe van... Als je Iataren toch niet kunt inpassen als bondscoach... Wat heb je dan in Zeiss te zoeken?
Ja. Hey, Mike, jij zit ook op dat voor mijn Instagram of zo. Hij heeft ook al zijn... Hoe noem je dat? Berichtjes of tweets?
Van Nederlands elftal.
Van Nederlands elftal, hè?
Oh ja?
Er is nog maar één over, geloof ik. Hè?
Nou ja, dan na Van Basten en Blind... die Ziyech naar Marokko hebben gejaagd. Dan kan Erwin van der Looij... samen met Frank de Boer een vinkje achter zijn naam krijgen. Dat Iataren voor Marokko heeft gekozen.
Ja, ze gaan we er... Want nu wacht Jong Oranje de volgende wedstrijd tegen Duitsland-Spanje, was ik weer?
Duitsland.
Dus dan kunnen ze een mooie revanche nemen voor de 1-1 tegen Roemenië.
Die kunnen ze ook zomaar winnen, want ze hebben natuurlijk wel geweldig veel kwaliteit in dat elftal.
Ja, het is een prachtig team. Het is een mooie lichting. Zullen we rustig naar een afronding gaan, jongens? Willen jullie nog iets kwijt? Jij moet druk door Umberto Tan terugbellen. Column van Kief nog uittikken, denk ik.
Nee,
is al gebeurd.
Er zat al een dikke team met een griffel om.
Oké. Nee, uitstekend, jongens.
Maar dat slaat dan.
En ik zeg dankjewel. En ik wou nog even zeggen, ik ben er volgende week misschien niet.
Want?
Ophouden, hoor. Niet te gek worden.
Compenseren.
Ik zeg tegen de luisteraars, dank voor het luisteren.